Hallo allemaal, welkom terug bij Grafspraak. Ik ben Nikki.
En ik ben Jens aan de andere kant van de tafel.
En ik weet niet of jullie het horen, maar er is al een klein beetje verschil op het vlak van audio. Want wij hebben toch al een beetje nieuwe apparatuur ondertussen.
Ja, je kan het niet zien, maar ik zet hier fingerguns te doen naar Nikki.
Dat ziet mij ook niet met mijn ogen rollen. Dus,
We hebben inderdaad nieuwe micro's aanschaft voor de gelegenheid. Want we dachten, als de mensen willen luisteren naar ons, dan moeten we toch zorgen dat we een beetje goed klinken. Dus hopelijk hebben we alles goed ingesteld en klinken we ook goed op dit punt.
En hopelijk willen mensen effectief luisteren. Maar if not, is het wel leuk om ook een beetje bij te leren ondertussen.
Het is dat. Nikki, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat we terug aan het opnemen zijn. Ik ben er eigenlijk al 2 weken aan een stuk aan het tanken.
Oh, ik ook echt enorm. En vooral ook, ja, het is nu inderdaad aan mij om de volgende case voor te leggen. Maar ik heb zoveel meer te vertellen dan eigenlijk de case dat ik effectief van plan was. Ja, er is namelijk wel iets gebeurd ondertussen ook op mijn werk wel te verstaan.
Nu maakt het mij benieuwd.
Ja, het is echt... het is misschien stom, het kan misschien wel empirisch weerlegd worden, maar toch, het wou toch juist wel lukken. Omdat ik de vorige aflevering had gezegd dat ik nog nooit niet echt iets paranormaal zelf had meegemaakt.
Ja?
Wel, nu dus wel. Het is namelijk zo, ik werk sinds een paar weken op een nieuwe job voor de verschillende musea in Brugge. En ja... Je weet natuurlijk dat de meeste van die gebouwen daar al een paar honderden jaren staan.
Brugge heeft wel redelijk wat oude gebouwen, ja.
Voilà, inderdaad. Dus allez, het zou mij verbazen dat er niet toch wel een paar spoken of dergelijke rond waren in een paar van die musea. Hè.
En heb je spook gezien in een museum, Nikki?
Maar ik wou dat ik kon zeggen dat ik een spook gezien had. Zo zot is mijn verhaal spijtig genoeg niet. Maar, dus, het is gebeurd op 1 september... Eerste schooldag, dus het normale leven begint terug voor de meeste kinderen, de meeste leerkrachten, de meeste ouders. Ook voor uzelf.
Klopt. Ik ben ook nog schoolgaande jeugd van 30 plus.
Voilà. Maar voor ons wou dat dus ook zeggen ja, dat het een beetje stil begint te vallen qua bezoekers ook. Dus het ja, niet nader genoemde museum waar ik op die dag stond, daar stond ik op dat moment helemaal alleen op een verdieping. Ik denk dat we toen wel al een paar bezoekers binnen hadden, maar die bevonden zich niet in de zone waar ik aan het bewaken was. En ja, je kent misschien wel het typische beeld van ja, de zaalwachter in het museum, die daar dan even op een stoeleken in een hoekje gaat zitten, een beetje stoffig te wezen. Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen, omdat ik toch nog wel altijd heel veel interesse heb in ja, de werken dat er hangen en dergelijke. En natuurlijk ook gewoon om de ronde te doen, om te zien of dat alles nog veilig is, dat er geen schade is aan de schilderijen en dergelijke.
Ja, dat is een goede beschrijving van uw job.
Voilà, ja, ja. Wij doen meer dan in een hoekje zitten en kijken of dat mensen overal afblijven.
Deze week in Grafspraak.
En wat doe jij van job? Nee. Maar dus, ik had juist mijn ronde gedaan om ja, nog een keer te kijken of alles in orde was, dat er geen lichten kapot waren of iets dergelijks. Dus ik ging mij effectief even in mijn hoekje gaan zetten. Nu zat ik in een ruimte waar ik ook zicht had op de kamer recht tegenover mij, waar dat er ook net een deur was naar de trappenhal. En ik denk dat ik toch wel al een minuut of 2 neerzat. En ja, echt recht voor mij zie ik in 1 keer gewoon die deur dicht slaan.
Dus een paranormale deur.
I hope so. Nee, ik ben echt... Ha. Ik dacht altijd vroeger van... Als er zoiets gaat gebeuren, ga ik in mijn broek doen. Hè. Ik ga gewoon... Ik ga gek worden. Hè. Misschien is het gewoon omdat het klaarlicht een dag was en dat ik wist dat er nog volk in het gebouw was. Maar ik had gewoon direct zo... In... Ja, ik weet niet. Ik was meer geïnteresseerd in het te onderzoeken direct, waarin dat ik toch wel verschoot van mezelf.
En was er wind in de kamer of zo? Of is het mogelijk dat die deur vanzelf gewoon toeslaat?
Wel, dat ben ik direct gaan onderzoeken. Er was nog altijd geen volk in die ruimte tot op dat punt, dus daar was ik eigenlijk wel al heel blij voor. Ik ben die deur meteen terug gaan openzetten en ik heb echt op zo in verschillende posities die deur proberen zetten om te merken van als er ook maar iets van een duwtje aan gegeven wordt of dat ik daar zo een beetje te veel sta rond te springen aan die deur of dat dat op een of andere manier dan kan dichtslaan. Maar ja, het was echt zo'n nooduitgangdeur, dus als die openstaat is dat niet de bedoeling dat die zonder enige macht erop te zetten kan dichtslaan.
Oké, okay, wel. Misschien dat we op een dag een keer een onderzoek moeten gaan doen in het museum van Brugge.
Oh, echt.
Ik ken wel iemand die een sleutel heeft om ons daar binnen te laten.
Nu, daar eindigt het niet. Allee, daar eindigt het wel op vlak van dat ik nog iets heb meegemaakt. Maar ik ben dan terug op mijn stoelje gaan zitten en ik heb echt nog een intense stare-off gedaan met die deur.
Wie heeft er gewonnen? Wie heeft er eerst geknipperd?
Oh, ik weet nog dat ik echt zo under my breath aan het zeggen was van allee, kom, doe het nog een keer. Bewijs een keer dat je spook bent. Maar helaas, ja kijk, ik kan alleen maar hopen dat ik misschien in de toekomst, als ik daar nog een keer moest staan, dat er nog een keer iets gaat gebeuren. Hè.
Mm-hmm. Iets gaat gebeuren. Dat is al de tweede paranormale deur in deze podcast tot nu toe. Hè.
Ja.
Ik zal moeten zorgen dat er in mijn volgende case ook in zit.
Vanaf nu focussen we ons enkel op deuren.
Maar speaking of cases, het is jouw beurt van de week, Nikki. Zie
yes,
dat zijn?
Ja, enorm. Het is heel erg leuk om het opzoekwerk te doen, omdat ik er wel al van gehoord had. Maar ja, uiteindelijk leer ik er zelf ook over bij door nog meer opzoekingswerk te doen natuurlijk. Hè.
Ja, voor wie ons concept nog niet zou kennen, als dit je eerste aflevering zou zijn, een van ons doet altijd research over een paranormale case. En probeert die een beetje uit te leggen aan de andere persoon en aan jullie als publiek natuurlijk. En we gaan proberen voor een beetje interactie. We gaan hier en daar wel een keer een mopje maken, een gezonde scepties bovenhalen. En bovenal proberen uit te vissen, is het echt paranormaal of is het gewoon een verzinsel van iemand met veel te veel fantasie? Dat gaan we zo meteen ontdekken.
Voilà. Dus waarmee dat ik wil beginnen vandaag is met je de vraag te stellen, Jens. Waaraan denk jij als ik zeg het meest gekuste gezicht ooit?
Het meest gekuste gezicht ooit? Eerlijk gezegd, ik zou denken aan een of andere pornostar of zo, een actrice. Ik weet het niet.
Wel, voor de origine van dit verhaal keren we eventjes terug naar het Frankrijk in de late jaren 1800. Rond 1880.
Oké. Okay.
We bevinden ons dan in Parijs. En daar wordt uit de rivier de Seine een jonge vrouw gehaald. Nu, over haar leeftijd is er eigenlijk een beetje verschil in wat de bronnen zeggen. Het zou waarschijnlijk rond de 16 jaar zijn. Een jonge vrouw die uit het water gehaald wordt, die is verdronken. En blijkbaar was het dan de gewoonte om haar opgebaard te leggen in het mortuarium, zodat iemand haar uiteindelijk zou kunnen identificeren.
Dus iedereen mocht zomaar naar dat mortuarium komen om naar dat lichaam te komen kijken?
Blijkbaar, effectief. Zolang dat ze nog als Jane Doe bestempeld werd, was dat inderdaad dus zo. De Jane Doe is misschien wel algemeen geweten. Dat is de naam die meestal gegeven wordt aan een vrouw die tot op dat moment nog niet bekend is.
Is er een Franse tegenhanger voor Jane Doe?
Wel, ik heb dat een keer proberen googlen. Maar ja, ik weet natuurlijk niet. Ik ben verschillende dingen tegengekomen. Maar wat dat toch wel vooral erbovenuit stak, is effectief l'inconnu.
Ah, oké. Okay. Well, ik zou anders voorgesteld hebben, aangezien dat ze uit het water komt, Jeanne Doe. Maar het is maar een voorstel. Hé. Frankrijk, als je het hoort, je mag het gratis gebruiken.
Oh, dus vandaar, omdat l'inconnu dus wel gebruikt wordt, heeft die vrouw de bijnaam gekregen l'inconnu de la Seine.
L'inconnu de la Seine. Dat klinkt wel poëtisch eigenlijk.
Ja, hé. Wel, ik moet zeggen, het is inderdaad heel poëtisch, want tot op de dag van vandaag heeft zij echt enorm veel artiesten van verschillende takken van de kunst eigenlijk kunnen bekoren.
Mm-hmm.
Want het is namelijk zo, de patholoog die haar op dat moment in het mortuarium had opgebaard, die raakte eigenlijk zodanig in vervoering. En ik zal u eens tonen waarom. Ik ga je een foto tonen, Jens, en jij moet een keer omschrijven wat dat jij daarvan denkt of hoe ze eruit ziet.
Dit is echt hoe ze eruit zag.
Ja.
Oké, okay, dus het ziet er inderdaad een vrij jonge vrouw uit. Haar mond ligt in een positie alsof dat ze een grijns op haar gezicht heeft. De ogen en de mond zijn gesloten natuurlijk. Ze heeft zo haar dat tot net over haar oren komt. Met een spleetje in het midden. Ze heeft wel een lieve, zachtaardige indruk. Vooral die grijns blijft mij bij eigenlijk.
Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom dat ze inderdaad tot op de dag van vandaag aan de grondslag ligt van heel veel artistieke werken, zal ik maar zeggen. Want door haar, je zou het bijna Mona Lisa-achtige glimlach kunnen noemen, raakte in de eerste plaats die patholoog al heel erg in vervoering. Die liet een soort van plaasteren mal maken van haar gezicht, wat blijkbaar ook wel niet echt de gewoonte was voor het grote volk, maar het was niet abnormaal dat dat werd gedaan. Blijkbaar werd dat ook wel gedaan van zo de meer bekendere koppen, zal ik maar zeggen. Okay. Al dan niet dood of levend, daar ben ik niet 100% zeker van. Dat is misschien iets dat ik nog een keer kan toevoegen dan aan de blogpost.
Maar even een vraag, maar in die periode vermoed ik dat foto's ook nog niet zo vaak voorkwamen. En misschien dat zo'n mal van een gezicht dan simpelweg een gemakkelijkere oplossing was om een permanente versie van iemands gezicht te kunnen bewaren.
Wel, dat zou misschien wel kunnen. Nu, over dat permanent bewaren gesproken, het vreemde is dat masker dus echt ongelooflijk veel keren gerepliceerd is geweest. Tot op het punt dat echt een modeobject was blijkbaar, dat mensen dat effectief wouden kopen om aan een muur te hangen.
Het masker van een verdronken 16-jarig meisje.
Ja.
Frankrijk is weird.
Ik zou zeggen, let that sink in for a bit, maar dat zou misschien niet echt in deze context heel toepasselijk zijn. Nu, doordat zij zo beroemd was, zal ik maar zeggen, begonnen er natuurlijk ook heel veel mythes, legendes. Ja, hoe moet je dat noemen als het gaat over een echte vrouw die bestaan heeft? Dan, legendes zijn meer over...
Ja, legendes hebben altijd wel hun grondslag in de realiteit. Ja. En zijn meestal ook gebaseerd op bestaande personen. Al worden ze misschien een beetje uitvergroot.
Laat het ons een legende noemen dan. Dus zoals ik eerder al aangaf, waren heel veel mensen in vervoering geraakt door haar. Mm-hmm. Door die Mona Lisa-achtige blik. Er waren veel schrijvers die haar probeerden voor te stellen als een soort van onschuldig meisje die op een of andere manier helaas met noodlot in aanraking was gekomen. Een van de verhalen dat ik daarover heb kunnen terugvinden is heel kort. Ze zou deel geweest zijn van een identieke tweeling die allebei in Liverpool woonde. Zij zou een affaire begonnen zijn met een rijke Franse man en naar Parijs verhuisd zijn. En helaas had haar zus vanaf dan niets meer van haar gehoord. Tot ze zelf op reis besloot te gaan naar Parijs. En tot haar grote afschuw. Wat denk je dat ze zag toen dat ze door de vitrines aan het wandelen was?
Overal maskers van haar overleden zus.
Ja. Dus...
Maar dat is, als ik je juist verstaan heb, dit is een verzonnen verhaal.
dit is gelukkig een verzonnen verhaal, inderdaad. Ja. Want tot nu toe doet er heel veel de ronde. Nog zo'n soort verhaal dat ik ben tegengekomen is van een zekere John Gatto. Die had een soort van detectieve onderzoekverhaal proberen schrijven, maar blijkbaar begon dat na een tijd een beetje zijn eigen leven te leiden en begonnen mensen dat zodanig serieus te nemen dat het even leek alsof dat zo de echte origine was.
Dat werd eventjes deel van de legende.
Ja, namelijk de inconnue zou een Hongaarse actrice geweest zijn genaamd Eva Laszlo, die verondersteld werd dat ze een affaire zou gehad hebben met een vooraanstaand rijke Frans man. Daar zou een man onderzoek naar gedaan hebben die helemaal tot in Buenos Aires en Argentinië gegaan is en daar heel toevallig een foto van haar gevonden had in een tweedehandswinkel. En die zich herinnerde dat dat in zijn heel toevallig boek met dodenmaskers zou gestaan hebben.
Een boek met dodenmaskers, oké, ja.
Ja.
Is dat zo gelijk dat wij mappen met Pokémon-kaarten hadden of zo?
Of flippo's.
Ja. Zo, in elke zak chips zit er een dodenmasker.
Waar dat je het dan ook kunt aanvinken of dat je die al in je collectie hebt zitten of niet.
Wie zou daar dan de Charizard van zijn?
Ja, buiten verhalen zijn er natuurlijk ook nog op andere manieren artiesten door haar in vervoering geraakt, zou ik maar zeggen. Een van de meer recente en bekendere voorbeelden is een bekende fotograaf genaamd Man Ray. Sommigen zal dat misschien wel een belletje doen rinkelen. Maar in de jaren 60 heeft hij ook van het dodenmasker een fotoreportage gemaakt. En voor de luisteraar zal ik dat dan een keer linken ook, zodat jullie daar ook een beetje zicht op kunnen hebben. Ik ga het nu juist een keer tonen aan Jens ook. En jij moet dan maar een keer beschrijven wat dat jij vindt van de foto's.
Ja, sowieso alles van research dat wij bespreken in onze afleveringen komt ook in onze blogpost en wordt gelinkt in de podcast notes en zo. Dus als je je afvraagt hoe zien die foto's eruit, of die filmpjes, of eender wat waar dat wij naar aan het kijken zijn, je kan ze allemaal terugvinden als je gewoon in de notes kijkt. Kijk, zal ik kijken. L'inconnu par Man Ray. Ik ben benieuwd. Dus ik zie hier eigenlijk allemaal verschillende foto's die genomen zijn met... het ziet er bijna een paspoppenhoofd uit. Zijn dat de maskers of is dat like een hipsafdruk daarvan of zo?
De maskers zijn effectief de plaasteren afdruk. Hè?
Ja. Oké, dus... Je ziet de glimlach en het kapsel, zoals ik het daarnet beschreef. Het ziet er een hipse masker uit of zo, dat op verschillende posities gelegd is, waar dat er foto's meegenomen zijn. Onder andere dat ze in een bed ligt, dat ze op een stoel zit. Ik vind het iets bizar, maar... het is inderdaad datzelfde gezicht van die overleden vrouw dat ik daarnet bekeken heb. Ja. Afgedrukt als masker en op verschillende plaatsen gelegd.
Ja, het is toch wel echt opmerkelijk ook. Allee, hoe... Hij probeert daar bijna met zijn foto's zo terug menselijk te maken. Ze ziet er echt zo bijna onschuldig uit als je op de foto's gaat kijken. En ja, ik snap inderdaad wel op die manier waarom dat mensen ook wel... desperately op zoek willen gaan naar een soort van verhaal om daaraan te linken.
Ja. Ze is na haar dood, ongeacht wie dat ze was in het leven, is ze wel een muze geworden voor heel veel artiesten, precies.
Ja.
Tot vrij recentelijk zelfs, want die fotoreportage was de jaren 60,
ja,
zei je?
Ja, klopt, inderdaad. Maar haar invloed reikt zelfs nog verder dan dat.
Hola.
Laat ons zelfs zeggen dat haar invloed al tot bij u is gekomen.
Oké, nu ben ik heel benieuwd.
Ja, Jens.
Ben jij haar?
Takes off Nicky Mask. Ha.
C'est moi.
Ha. L'inconnu. Maar goed, Jens, wat als ik zeg... Want weet nou dat ik heb gezegd, het meest gekuste gezicht ooit.
Ja.
Wat als ik zeg dat zelfs jij haar ooit al gekust hebt?
Wat? Ja, oké. Okay. Nu ben ik even...
Again, let that sink in.
Tell me more, zou ik zeggen.
Wel... Voor dat deel van het verhaal van L'Inconnu keren we even terug naar 1955.
Mm-hmm.
We bevinden ons op dat moment in Noorwegen. En daar heeft net een vader zijn zoon van de verdrinkingsdood gered. En hij heeft dat gedaan door, ja, u niet onbekend, de CPR-methode toe te passen.
Ja.
Ja, ik weet niet of je daar kort iets over kunt zeggen, wat dat juist inhoudt, de reanimatietechniek.
Ja, dat is een techniek die door de jaren heen al heel veel veranderd is, maar het komt erop neer. Pompen ter hoogte van het hart ongeveer en lucht in de longen blazen. En momenteel is de regel 30 keer pompen en 2 keer lucht inblazen. En als je pompt, probeert dat te doen op de beat van Staying Alive.
Dus voilà.
Staying Alive, Staying Alive.
Voilà. De mooie. Nu, waarom is dit belangrijk? Die man die zijn zoon net van de verdrinkingsdood heeft gered, is de daar toch wel tamelijk bekende speelgoedmaker genaamd Asmund Laerdal. En 3 jaar later, in 1958, volgens de bron dat ik heb gevonden, werd meneer Laerdal gecontacteerd door 2 artsen. Die 2 artsen zouden James Elam en Peter Safar geweest zijn. En zij wouden een reanimatiepop brengen.
Oké. Vertel meer, maar ja. Ik denk dat ik mee ben.
Mm-hmm. Ja. Nu, uiteraard, omdat Laerdal 3 jaar geleden die situatie heeft voorgehad, wou die natuurlijk absoluut ingaan op dat aanbod. Maar hij had zo een beetje zijn bedenkingen bij hoe die popper dan juist moest gaan uitzien. Wat hij in de eerste plaats al heel belangrijk vond, was dat hij er zeker niet bedreigend zou uitzien. Want natuurlijk, ja, voor mensen die de opleiding dan moeten krijgen voor effectief reanimatie toe te passen, wou hij niet dat hij op een of andere manier put off waren door de pop waarop ze zouden moeten oefenen.
Ja, kan er moeilijk zo'n weerwolfmasker over trekken of zo.
Wel, in mijn geval zou het dat misschien minder griezelig maken, want mijn grootste fobie is toch wel paspoppen en gewone poppen in general. Maar goed, dus Laerdal die wou er dus een vrouwelijke expressie van maken, omdat die toch al een beetje natuurlijker, minder bedreigend, een beetje lieflijker zou uitzien. Daar hebben we het weer. Hè. Hij herinnerde zich een masker dat bij zijn grootouders aan de muur hing.
Ja.
3 keer raden welk masker dat was.
Maar nu heb ik wel nog 1 vraag, Nikki. Hoe weet je dat ik met die reanimatiepop gemuild heb?
Well, laat ons hopen, hè. Aangezien dat je al in je 3e jaar verpleegkunde zit, hoop ik dat je toch wel een keer reanimatietechnieken hebt gehad.
Ja, ik kan het in theorie, maar ik heb het nog nooit in het echt moeten toepassen, gelukkig.
Nu, ik weet niet of dat er nog steeds zo uitziet, maar ik ga nu ondertussen aan Jens ook een keer een foto tonen van de pop die trouwens Annie noemt.
Ja, inderdaad.
Heet, excuseer. Goh, jongens.
En ik kan effectief bevestigen dat gezicht wordt inderdaad nog altijd gebruikt. Want nu dat je het mij zo vertelt, is dat ook hetzelfde verhaal dat ik een paar jaar geleden een keer in mijn school gehoord heb.
Mm.
Maar ik was het al helemaal vergeten.
Ah, voilà, kijk.
En gelukkig voor u viel mijn frank pas toen dat je het effectief zei.
Dus ook nog kort gezegd, de naam Annie is eigenlijk een verwijzing naar een van de poppen die Laerdal daarvoor al had gemaakt. Gewoon genaamd Anne. En ja, dat was zo typisch een van die creepy kinderpoppen dat je tot op de dag van vandaag nog altijd kunt kopen. Dus zo van die dingen die hier zeker niet in huis komen.
Maar er zijn dus in de medische wereld 2 dingen die altijd blijven terugkomen over heel de wereld. En dat is inderdaad de reanimatiepop die Annie heet. En skeletten die in medische instituten staan en zo, hebben meestal de naam Oscar.
Ah, dat wist ik niet.
Ja.
En van waar komt dat?
Dat grap is dat skelet Oscar noemt, denk ik. Ik weet het niet.
Allee.
Ik heb het nog niet nagevraagd, maar mijn leerkracht heeft mij dat wijsgemaakt.
Maar goed, als jij dus ooit in zo'n lab terechtkomt, gaat dan Ozaar zijn waarschijnlijk. Nu, wat ik ondertussen ook ben te weten gekomen door mijn onderzoek te doen, is, en ik hoop dat dit correct is, maar anders mag je mij zeker verbeteren, omdat jij er meer kennis van hebt. Maar wat is de allereerste stap voordat je effectief tot de reanimatie overgaat?
De allereerste stap? Kijken of dat nodig is.
Ja, dus of dat de persoon effectief nog
een hartslag heeft en ademt. Ja.
Voilà, dus nog een responsief is. Mm-hmm. Wel, dat brengt ons, vreemd genoeg, helemaal zelfs tot Michael Jackson.
Oké. Okay.
Ja, want volgens Matt Forger, die de sound engineer zou zijn die meegewerkt heeft aan het album Bad, zou Michael Jackson de zin Annie, are you okay? Opgevangen hebben tijdens een CPR-cursus, terwijl ja, dat, dat ze bezig waren met het album op te nemen.
Oké.
Okay. Dus kijk, zelfs Lenko nu heeft zichzelf helemaal tot bij Michael Jackson kunnen werken.
Vreemd genoeg leer ik deze week constant nieuwe dingen bij over Michael Jackson.
Ah, vertel, is er iets dat ik ook nog niet weet?
Ja, heeft nu niets met uw verhaal te maken, maar ik heb geleerd hoe dat komt dat Michael Jackson eigenlijk blank geworden is. Dat was omdat hij een pigmentziekte had. Omdat er altijd geruchten waren dat hij dat chirurgisch of via een of andere medicijnen had laten doen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet mogelijk, weet ook wel elk mens met gezond verstand. Maar Michael Jackson had een pigmentziekte.
Voilà.
Los van alles wat dat hij gedaan heeft dat verschrikkelijk was, hij had een pigmentziekte. Hij heeft niet gekozen om blank te worden.
Oké, daar moeten we dus al geen aflevering aan wijden bij deze pigmentziekte. Voilà. Ja, en het is eigenlijk best ook wel ironisch, want ja, volgens de bronnen die ik heb gelezen, is Michael Jackson dan eigenlijk uiteindelijk ook overleden door toedoen van zijn arts die niet op een correcte manier de CPR kon uitvoeren bij hem. Zijn er daar blijkbaar heel veel fouten gebeurd?
Ik dacht dat er medicatiefouten gebeurd waren, dat hij overdosis gekregen had van iets of zo, maar...
Misschien een combinatie van de twee. Wel, ja. Anyway...
Anyway.
Los daarvan. Oh, look at you doing puns.
Mm-hmm. Ik voel mezelf vies nu.
Ik denk dat je nooit meer op dezelfde manier naar die pop gaat kijken, hè, nu. Maar, dus, alle mysteries en legendes rond haar figuur. Ik wil eigenlijk nog een keer terugkeren naar het heel, heel, hele begin.
In 1880 in Parijs.
Ja, voilà. We gaan even in de TARDIS springen en we keren terug.
Woo!
Nu rijst de vraag eigenlijk... Was dat wel echt zo? Is er effectief een vrouw uit de scène gehaald? Of... Was het gewoon een of andere hoax en is er gewoon een levend model gebruikt?
Wel, dat was ook een bedenking die ik had, want het lichaam dat je mij daarnet toonde zag er niet uit als iemand die dagenlang in het water gelegen heeft.
Exact, en dat is ook wat ik ben te weten gekomen door een onderzoek van BBC-radioreporter Jeremy Grange. Die had een show opgenomen waarbij dat ook schrijfster Louise Welsh aanwezig was. En die hebben de foto voorgelegd aan Pascal Jacquin. En die is het huidige hoofd, hoop ik nog steeds huidige. Ik heb daar geen 100% bevestiging over kunnen krijgen. Maar een jaar of 4 geleden was hij in elk geval nog het hoofd van de Brigade Fluviale. Wat... Ja, eigenlijk zo het recovery team is, denk ik, van ja, als er ja, mensen verdronken zijn of iets dergelijks. Okay, dus ja, alles wat dat eigenlijk te maken heeft met onderzoek op het water.
Mm-hmm.
En die gelooft het effectief zelf ook niet. Die zegt van dat het echt niet kan zijn dat je zo nog een gelukzalige glimlach op je gezicht hebt. Als jullie als luisteraars straks ook de foto een keer gaan bekijken, gaan jullie ook wel die glimlach zien. Want hij is ervan overtuigd van, op welke manier dan ook, als je in het water terechtkomt, als je verdrinkt, niemand gaat zo'n gelukzalige glimlach hebben.
Ja, die glimlach... Zou ik nu zeggen, tot daar aan toe, want dat kan deel zijn van de lijkschouwing, hoe dat zou haar lichaam opbaren. Allee ja... Even terug naar de medische wereld, maar lippen worden meestal toegenaaid, de oogleden worden vastgelegd en zo, dus dat kan wel gewoon deel van het lijkschouwingsproces geweest zijn, die glimlach.
Ja, inderdaad.
Niet natuurlijk.
Ja, maar los daarvan zegt meneer Jacquin inderdaad ook dat het ja, absurd zou zijn dat het lichaam ondertussen nog geen...
geen tekenen van ontbering.
Ja, decompositie, denk ik, dat woord was dat ik zocht. Dat ja, iedereen die in het water terechtkomt, overleden is, dat die al veel verder gevorderd zou moeten zijn dan hoe zij er nu uitziet. Veel meer gezwollen zou moeten zijn. Ook omdat het blijkbaar door het water ook veel sneller in gang wordt gezet.
Ja, absoluut. Ja, ga zelf gewoon een keer een half uur in bad gaan zitten en je vingers zijn ook al helemaal gerimpeld en zo. En natuurlijk ook weer even om terug normaal te worden. Je lichaam reageert op water en zeker als je er uren aan een stuk volledig ondergedompeld in ligt.
Ja, dus met alles dat je nu bent te weten gekomen, wat denk jij van heel het verhaal van onze inconnu?
Wel, ik geloof niet noodzakelijk dat als er iemand uit de scène gevest is op dat punt, dat dat ook noodzakelijk dezelfde persoon op die foto is. Want ik geloof niet echt dat die foto een foto is van iemand die eventueel dagen in het water zou gelegen hebben. Ze moesten er nu een uur of twee toevallig dood in beland zijn en daar een uur of twee gelegen hebben, zou ze er nog savak kunnen uitzien, maar ik ga er nu vanuit dat die misschien minstens al een dag in het water zou gelegen hebben als die opgevist is geweest. Zou die er zeker niet meer zo gezond uitzien, om bij gebrek aan een beter woord. Ik geloof wel dat die foto en dat masker enzovoort enzoverder, dat dat allemaal van een echt bestaand lichaam is. Die afdruk moet ook van ergens komen.
Ja, maar of dat lichaam effectief dood of levend was, daar is er dus wel behoorlijk wat discussie over.
Ik ben vrij zeker van dat ze intussen wel dood zal zijn.
Dat wel. Tenzij dat ze nog ergens rond de scène aan het rondspoken.
Maar aan de andere kant, als dat masker effectief zo widespread is geraakt, als dat hij zegt, ik veronderstel dat er ook wel effectief records zijn van mensen die nog altijd zo'n masker in de familie hebben of zo, of dat masker effectief in heel Frankrijk of in heel Parijs te krijgen was, moest dat nog een levend persoon geweest zijn, zou het die waarschijnlijk ook wel al herkend geweest zijn in die periode.
Ja, dat zou ik als inderdaad gezicht, ook denken.
Als uw gezicht overal hangt, gaat er vroeg of laat wel iemand zijn die op je stoot en zegt van hé, hij zei de die van dat masker.
Ja, dat lijkt mij inderdaad ook wel.
Hij als researcher, wat denk jij ervan?
Well, ik zelf vind het inderdaad ook gewoon een mooi verhaal. Laat het ons zo zeggen. Ik denk ook eerder dat het effectief een levend model zou geweest zijn. Maar ja, het feit dat we nu ondertussen al meer dan 100 jaar verder zijn en het nog op zoveel verschillende manieren diverse artiesten kan inspireren, dat vind ik toch wel enorm fascinerend. En ik denk dat op die manier beter is om gewoon de legende te laten leven dan effectief verder onderzoek te proberen doen om echt per se te weten te komen wie het was.
Inderdaad. Ik vind dat mooi verwoord van u.
En daarbij zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze case voor vandaag.
Ja, ik vond het al sinds een heel boeiende case. Het was misschien niet paranormaal vandaag, maar dat hoeft ook niet per se elke keer. Het was toch meer iets luguber in zo de donkere krochten van het oude Parijs. Ik vond het zeker wel fascinerend. Vooral dat tot op vandaag nog altijd een impact heeft. En kunst blijft beïnvloeden. En zoals dat gezegd, die reanimatiepop die inderdaad overal hetzelfde gezicht heeft. En overal die Annie is. Het komt van ergens, al is het niet per se iemand die uit de scène gevist is. Is het toch zeker iemands gezicht die impact gehad heeft. En die mooie legende die er nu aan vasthangt, blijft het verhaal wel fascinerend houden.
Voilà, inderdaad. Er zitten geen aliens in of iets dergelijks, maar er zijn zodanig veel mysteries en legendes dat soms ook een keer gewoon zijn voortgekomen van een of andere foto verkeerd te interpreteren. Ik kijk naar u, Nessie.
Maar om toch al een klein tipje van de sluier te lichten, wie wel meer over aliens wil weten, moet misschien volgende week eens naar Graspraak luisteren. En dat brengt ons tot het einde van onze aflevering. Eerst en vooral, Niki, bedankt om de research te doen voor deze aflevering. Ik vond het zeker fascinerend en ik ben al benieuwd wat het volgende is.
Dat is met heel veel plezier gedaan.
En voor wie het leuk vond om naar ons te luisteren, en ik hoop dat dat de meeste van jullie zijn, zou ik zeggen, abonneer u op ons. We zijn te vinden op Spotify, op iTunes, op Anchor, op alle mogelijke podcast-apps op dit moment. Als je iTunes gebruikt, dan willen wij ook vragen om zo vriendelijk te zijn om een rating na te laten voor ons. Hoe meer ratings, hoe meer bereik en hoe meer kansen we zullen krijgen om deze podcast meer uit te breiden. Verder, als je up-to-date wil blijven met alles wat wij doen omtrent Grafspraak, volg dan Grafspraak op Instagram, op Facebook, op Twitter. We zitten op alles. En op elk van die platformen staat onze website ook gelinkt, waar we telkens een blogpost schrijven met alle research notes van elke case die we bespreken. Dus tegen de tijd dat je dit hoort, zal er ook een blogpost over L'Inconnu de la Seine online staan.
Hoe is dat?
Goed. Dat zal het zijn voor deze week zeker.
Yes. Heel erg bedankt aan iedereen die geluisterd heeft. Ik vond het enorm leuk om te doen. Ik geniet ook heel erg van de research erover te doen. En ja, jullie hopelijk ook iets bij te leren. Hè. En ja, ik ga die deur van dat museum nog een beetje verder in de gaten houden in de komende dagen.
And I'll keep on watching the ski. Dit waren Jens.
En Nikki.
En dit was Grafspraak. Bedankt om te luisteren en tot volgende week.
Bye.